Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Donderdagmiddag is er contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En er worden nog vrijwilligers gezocht om deze week te helpen om het pad naar de kerk toe te bestraten. U mag zich opgeven bij de heer J. Koorneef. En dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank. En in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie, de derde voor de energiekosten. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we de naam van de Heere aanbidden met Psalm 29, vers 1. Aardse machten, looft de Heer, geeft de Heere sterkte en eer. En wat er verder volgt in Psalm 29, het eerste vers. We zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 96, het derde en ook het vijfde vers. Alle afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. Psalm 96, vers 3 en ook vers 5. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald, ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden en voorbeden en ook dankzegging doen. Voorbeden voor de kinderen die weer naar school gaan. De vakanties die zijn afgelopen en morgen beginnen de scholen weer. En we willen ook dankzegging doen met de familie H. Nobel. Die mocht afgelopen vrijdag 18 augustus herdenken 45 jaar geleden in het huwelijk getreden te zijn. Laten we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Heer Jezus, zo heeft u ons leren bidden. En rondom die naam zijn wij vanavond bijeengekomen. En Heer, dan gaat het vanavond over het derde gebod. Dat wij uw naam niet ijdel zullen gebruiken. Het derde gebod, Heer. Het gebod wat ons wijst op uw heerlijke naam, die zo ontzaggelijk is. Die naam die u aan ons mensen gegeven heeft. Heer, telkens weer in de Bijbel zien we dat u iets van uzelf openbaart door uw naam te noemen. Aan Abraham zei u, ik ben God de Almachtige. Ja, Heer, dat is voor ons niet te bevatten dat u almachtig bent, dat er niets voor u te moeilijk is, dat het meest moeilijke net zo eenvoudig is als datgene waar wij onze hand niet voor omdraaien. Heer, het is niet te bevatten hoe groot en hoe heilig u bent. En Heer, we willen u vragen als we vanavond gaan nadenken over uw naam en ons gebruik van uw naam, of u ons wilt helpen om het Bijbelse onderwijs te bevatten. Heer, het is haast onmogelijk. Ja, het is onmogelijk om in één dienst, in 40, een preek van 40, 45 minuten, uit te leggen wat uw naam is en waarom we die niet moeten misbruiken, niet mogen misbruiken. Want er gaat een wereld open als we in uw woord gaan zoeken naar uw naam, dan komen we zoveel tegen. En ook zoveel wat met dit gebod samenhangt. Heer, maar geeft u ons vanavond toch in ieder geval dat wij een hernieuwde eerbied mogen hebben voor u en voor wie u bent en voor uw naam. En dat we dat in het dagelijkse leven ook mogen leren toepassen. Dat wij uw naam hoog houden, in ere houden, door ons leven, want wij dragen toch uw naam. Wij worden christenen genoemd. En we zijn zo gewend geraakt, Heer, aan die benaming. Terwijl het, toen het voor het eerst was in Antiochië dat ze die naam kregen, was het dat de mensen zeiden dat zijn kleine Christussen. Zij lijken op Christus. En zij verlangen ernaar om meer op hem te gaan lijken. Heer, daar zijn we vorige week geëindigd bij het tweede gebod. Dat u niet afgebeeld kan worden, maar dat u uw beeld in ons wil uitwerken. O Heer, en als wij dat doen, als dat gebeurt, dan houden wij uw naam toch hoog. Ja, en Heer, help ons ook om daar waar uw naam misbruikt wordt, om daar afstand van te nemen. En er wordt op zoveel plekken in de wereld in ieder geval uw naam misbruikt. Gemakkelijk gebruikt, als een vloek gebruikt. Als een krachtterm. En Heer, wij zijn daar al zo aan gewend geraakt. Heer, vergeef het ons. En geef dat vanavond ons geweten opnieuw aangescherpt wordt. Dat wij het niet zullen kunnen uitstaan. Als uw naam te schande wordt gemaakt. Als uw naam leeg of in grappen of op wat voor manier dan ook gebruikt wordt. Want uw naam moet worden geheiligd. Zo leerde u ons bidden, Heer Jezus. Heer, en we bidden u deze avond ook voor onze kinderen als ze morgen weer naar school gaan. Heer, ook met die dingen mogen wij toch tot u komen. En we dragen hen aan u op in het nieuwe schooljaar. Misschien zijn er wel jongens en meiden die er erg tegen opzien. Misschien omdat ze moeilijk kunnen leren. Misschien omdat ze vorig jaar wel gepest werden. Of misschien omdat alles nieuw is, een nieuwe juf, een nieuwe klas. Heer, wees ze nabij. En gedenk daarin ook het onderwijzend personeel. De juffen en de meesters, maar ook diegenen die op andere plekken onderwijs geven, voor wie het nieuwe schooljaar begint, geef ze alles wat ze nodig hebben om onze jongeren, onze kinderen op te laten groeien tot volwassenheid. Ja, Heer, we bidden nu ook voor, niet alleen voor de kinderen, ook de jongeren, die misschien met een nieuwe opleiding beginnen. Een nieuwe fase ingaan aan dit begin van het nieuwe seizoen. Geef ze wat ze nodig hebben. Vooral, Heer, dat ze de weg met u mogen gaan. Dan kan er heel veel nieuw zijn en anders zijn, maar als u meegaat, dan maakt dat alles uit. Dan mogen we weten, gezegend te zijn door u. En dat u onze weg ook leidt. Heer, als u meegaat, dan zijn we gezegend. Zo mogen broeder en zuster Nobel het ook ervaren. 45 jaar geleden, met die prachtige tekst uit Johannes overgetrouwd. En Jezus was ook genodigd. U was uitgenodigd. En Heer, u was erbij, al die 45 jaar. U was trouw, de getrouwe. Die erbij was op de hoogtepunten, Maar ook de momenten van zorgen en in de diepte. We zeggen uw naam daar hartelijk dank voor. Dat u ons bij elkaar, hen bij elkaar gebracht heeft. En dat u al die jaren zo trouw voor ze gezorgd heeft. Heren, zo mogen wij alles aan u opdragen. Geeft u een zegen, heren, bij het lezen van uw woord en bij het bepreken van uw woord en bij het luisteren naar uw woord. Dat we het mogen ervaren dat u hier in ons midden bent. Opdat wij uw naam daarvoor zullen loven en zullen prijzen. Dat bidden wij alles van u in de vergeving van onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen onze Bijbel in het derde Bijbelboek, Leviticus. En daarvan lezen we het 24e hoofdstuk, Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. Een aangrijpende geschiedenis, waarin het derde gebod toegepast wordt in de tijd dat Israël onderweg was in de woestijn naar het beloofde land. Leviticus 24 vanaf vers 10. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit die in het midden van de kinderen Israëls, de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger, dat wil zeggen in het legerkamp, daar waar de Israëlieten verbleven. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dibri van de stam Dan. En zij leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes en zei: breng de vloeker uit tot buiten het leger, buiten het tentenkamp. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult u spreken en zeggen: een ieder, als hij zijn God gevloekt zou hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam van de Heere gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk als de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel van de mensen zal verslagen hebben, zal hij zeker gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal geslagen hebben, hij zal het teruggeven ziel voor ziel. Ook als iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal hij aan hem, gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben. Zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het teruggeven, maar wie een mens slaat, die zal gedood worden. Dan gaat het om slaan in met de dood als gevolg. Enigerlei recht zult u hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zei tot de kinderen Israëls dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden zoals de Heere Mozes geboden had. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons voorbereiden op de prediking met het bezingen van de naam van de Heere in Psalm 8. Psalm 8 vers 1, 3, 4, 5 en 9. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. Psalm 8, daarvan de vers 1, 3, 4 en 5 en ook vers 9. Na de preek zingen we met elkaar het tweede vers van het gebed des Heren. Geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde ook leeft, die vadernaam erkennen moog. Het tweede vers van het gebed des Heren, dat is ons antwoord op de prediking. Aan de orde is vanavond het derde gebod, naar aanleiding van de catechismus, zondag 36. Zondag 36 van de catechismus. Dat is vraag en antwoord 99 en 100. Daar wordt gevraagd in vraag 99, wat wil het derde gebod? En het antwoord is dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat Hij door ons recht, dat wil zeggen op de juiste manier beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoont die zoveel als het hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen te weren en verbieden? Jazeker, want er is geen grotere zonde, nog iets wat God meer vertoont dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Nou, dat hebben we gelezen in Leviticus 24. Tot zover de schriftlezing. Het gaat vanavond over de naam van God niet misbruiken. Dat is het thema. De naam van God niet misbruiken. We hebben twee gedachten. Allereerst de ernst van dit gebod. En ten tweede de reikwijdte van dit gebod. De naam van God niet misbruiken. De ernst van dit gebod. En ten tweede de reikwijdte van dit gebod. Dus allereerst de ernst van dit gebod. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, even terugdenken. We zijn nu bij het derde gebod, het eerste gebod. Weet je nog, het gebaar wat daarbij hoort. Het eerste gebod, een één, is God en God alleen. Er is maar één God en alleen Hij is onze aanbidding waard. Ten tweede, het tweede gebod. Dit gebaar, twee handen die gevouwen zijn. Denk maar aan dat plaatje van die twee, iemand die knielt. God kun je niet aanbidden door beelden, maar Hij wil aanbeden worden op zijn manier, zoals Hij dat wil. God maakt zich namelijk niet bekend door beelden. Mozes vroeg het aan de Heere: Heere, toon mij uw heerlijkheid. En dat vroeg hij na de zonde van het gouden kalf. Maar de Heere zei: nee, Mozes, dat kan niet. Ik kan je mijn heerlijkheid niet laten zien. Geen mens kan mij zien en leven. Maar weet je wat ik zal doen? Mozes, ik zal je in een rotspleet zetten. En dan ga ik daar voorbij. En wat ik dan zal doen? Ik zal mijn naam gaan uitroepen. En zo gebeurde het. De Heere daalt af in een wolk, waardoor Mozes de Heere ook niet kan zien als de Heere voorbij gaat. En de Heere roept zijn naam uit. Heere, Heere, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die de gerechtigheid blijft bewijzen aan duizenden en die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Als God zichzelf bekend maakt, als God heel dicht bij ons komt, wat doet Hij dan? Dan geeft Hij ons zijn naam. Dan vertelt Hij ons wie Hij is. Nee, geen afbeelding van God krijgen we te zien. Maar zijn naam krijgen we wel te horen. En vandaar dat op het tweede gebod, geen beelden maken, het derde gebod volgt. Wij moeten de naam van de Heere heiligen, die naam niet misbruiken. Welk gebaar hoort daarbij, jongens en meisjes? Nou, als je wil dat iemand stil is of stil blijft, dan doe je zo. vinger voor je mond. Het gebaar bij het derde gebod is 3 vingers voor je mond. 1 voor de Vader, 1 voor de Zoon en 1 voor de Heilige Geest. Dat is de naam die de Heere aan ons bekend maakt. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is het gebaar. Onthoud het maar. En die 3 vingers leg je zo voor je mond om aan te geven, die 3 namen van God, die gebruik je niet als stopwoord. Die mag je niet verkeerd gebruiken. Want het derde gebod is, u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Ja, en na 2 best wel ernstige geboden kunnen we misschien nu wel even opgelucht ademhalen bij het derde gebod. Want we vloeken niet, toch? We lasteren Gods naam toch niet? We hebben juist eerbied voor zijn naam. Als we het over de Heere hebben, dan hebben we met eerbied over hem, nietwaar? Gelukkig maar, want bij het derde gebod, net als bij het tweede, volgt een waarschuwing. Want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Ja, en dat is een bepaalde manier van uitdrukken. We noemen dat ook wel een eufemisme. Een eufemisme is dat je iets mooier zegt, iets vriendelijker zegt, wat in werkelijkheid veel ernstiger ligt. Zulke uitdrukkingen die gebruiken wij wel meer in ons spraakgebruik ook. Misschien heeft je vader of je moeder wel eens tegen je gezegd, ik waarschuw je, als je dat doet, dan ben je nog niet jarig. Dat is ook zo'n eufemisme, dan ben je nog niet jarig. Dat zei mijn moeder ook wel eens tegen me. En dan kun je denken, nou ja, het is nu pas augustus, ik ben in januari jarig, dus ik heb helemaal geen probleem. Nee, het gaat er helemaal niet om die verjaardag. Die waarschuwing, dan ben je nog niet jarig, dat wil zeggen, dan zit je diep in de problemen als je dat toch doet. Dan hangt er een geweldige straf boven je hoofd. En zo is die waarschuwing bij het derde gebod ook bedoeld. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam misbruikt. De Heere zal je de straf absoluut niet laten ontkomen. Want op het misbruik van Gods naam staat een geweldig grote straf. Omdat het een geweldig grote zonde is. En dat wordt ook wel duidelijk in dat gedeelte dat we gelezen hebben in Leviticus 24. Daar zien we hoe dat dan gaat in de praktijk in Israël. Het derde gebod in de tijd van Mozes. Wat was die situatie? Nou, een man, hij wordt genoemd een zoon, dus misschien was hij ook nog wel wat jonger, dat zou kunnen. Een zoon die trekt erop uit, en wordt verteld, nou zijn moeder is een Israëlitische, zijn vader een Egyptenaar, dus het is een halfbloedjood. Hij hoorde er wel bij, maar toch ook weer niet helemaal. Wij zouden misschien wel zeggen, dat is een beetje een randkerkelijke. Hij trekt erop uit en komt onderweg een andere man tegen en op de een of andere manier krijgen die 2 ruzie. En mensen die verzamelen zich daaromheen en die zeggen, wat is hier aan de hand? Maar ze zijn niet in staat om die ruzie te stoppen. Die ruzie loopt uit in een gevecht en in dat gevecht lastert die eerste man de naam van God. Ik zal je krijgen en hij gooit er een krachtterm, een vloek uit. En de omstanders die zijn geschokt, ze brengen hem bij Mozes en Mozes die zegt, wacht even, ik moet hier de Heere over raadplegen wat hier moet gebeuren. Wat we met deze man, de zoon van Selomiet, uit de stam van Dan moeten doen. En wat verwacht je dan dat de Heere zou zeggen? Nou, verwacht je dat hij zou zeggen, nou als hij zijn zonde belijdt en de priester voor hem een offer doet, dan zal het hem vergeven worden. Ja toch? Maar nee, we lezen iets heel anders. De Heere sprak tot Mozes. Breng hem die gevloekt heeft buiten het kamp. En dan moeten alle die het gehoord hebben hem hun handen op zijn hoofd leggen. En dan moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken. Ieder die zijn God vervloekt moet zijn zonde dragen. Want wie de naam van de Heere lastert moet zeker ter dood gebracht worden. En dan gaat de Heere nog verder. En dan zegt hij, ja, die zonde van het vloeken, Gods naam ijdel gebruiken, dat staat voor mij gelijk aan doodslag. Het is net zo erg als iemand vermoorden en daarom krijgt hij dezelfde straf. En zo gezegd, zo gedaan. Ze brachten degene die gevloekt had buiten het kamp en stenigden hem met stenen. Wat een situatie. Nou kunnen we gelukkig zeggen, ja dat was toen. En dat gebeurt niet meer. Zo werkte de theocratie in Israël. Zo werkt het gelukkig niet bij ons. Laten we maar weer verder gaan. Ja, is ook waar natuurlijk. Die situatie doet zich voor onder het volk van Israël, waar Gods wetten het maatschappelijke leven helemaal moesten bepalen. En in die tijd waren lijfstraffen natuurlijk ook volkomen normaal, in onze tijd niet meer. Trouwens, juist die lijfstraffen, even een zijspoor, dat zien we juist in dit gedeelte. Die lijfstraffen, die wil God inperken. In zijn wet, oog om oog, tand om tand. Als je een tand uit de mond van een ander slaat, dan mag je niet bij de ander het hele gebit toetakelen. Nee, één tand om één tand. Maar toch, het gevoel bij deze situatie van die half-Joodse man die gevloekt heeft, dan krijg je toch wel een gevoel van, hè, moet die man sterven? Omdat hij in het vuur van de strijd tijdens een uit de hand gelopen ruzie misschien wel per ongeluk vloekte? Waar is nou de barmhartigheid? En die omstanders die het gezien en gehoord hebben, die worden er ook op de een of andere manier bij die straf betrokken. Zij moeten hem buiten het kamp brengen. En symbolisch, daarmee laten zien, jij hoort niet meer bij ons. Ze moeten hun handen op zijn hoofd leggen, ook symbolisch. Wij nemen afstand van wat jij gedaan hebt. De schuld is op je eigen hoofd. En dan gaat heel de gemeenschap hem stenigen. Vreselijk toch? Dat doet onwillekeurig een beetje denken aan wat we afgelopen week gehoord hebben, wat daar in Pakistan gebeurde. Dat christenen, zo gezegd, een bladzijde uit de Koran hadden gescheurd. En dat daar een grote ophef ontstond. Want ja, dat is heiligschennis. Dan denk je, dat zijn dat soort situaties. Het staat gewoon zo in onze Bijbel. De rillingen lopen je over het lijf. Maar laten we eens luisteren wat het Nieuwe Testament erover zegt. Paulus geeft duidelijke aanwijzingen hoe je in de christelijke gemeente moet omgaan met mensen in de gemeente die vloeken, die grof taalgebruik gebruiken. 1 Korinthe 5, u mag het met mij mee opzoeken. Je zou kunnen zeggen, dat is een parallel situatie. Nee, er zijn geen lijfstraffen meer in het Nieuwe Testament. Maar dat betekent niet dat de zonde minder ernstig is. 1 Korinthe 5, vanaf vers 9. Ik heb u geschreven in de brief, 1 Korinthe 5 vers 9, dat u zich niet zou vermengen, niet zou omgaan, wil dat zeggen, met de hoereerders. Maar niet geheel en al met de hoereerders van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of met de rovers, of met de afgodendieners, want anders zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u niet zult vermengen, niet zal omgaan, namelijk met indien iemand die een broeder genoemd wordt, een hoereerder is, of een gierigaard, dat wil zeggen iemand die hebzuchtig is, of een afgodendienaar, en dan komt het, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat u met zodanig een ook niet zult eten. Maar wat dan wel, vers 13, maar die buiten zijn oordeelt God. En doen jullie deze boze uit jullie midden weg. Als iemand in de gemeente en dan een bepaalde zonde begaat. Niet zomaar een willekeurige zonde, nee, dit rijtje. En daaronder valt ook iemand die vloekt, die lastert. Dan is dat heel erg, zo erg, dat als iemand, net zo erg als dat je iemand anders berooft of dat je ontucht pleegt. En daarvan zegt God, dan moet je heel resoluut zijn. Je moet zeggen, je hoort niet bij ons. Buiten de gemeente plaatsen. Omdat je Gods naam gebruikt hebt als een vloek. Wij nemen daar letterlijk afstand van. En dat gaat dan niet om de mensen uit de wereld, dat je daar afstand van moet nemen, zegt Paulus. Nee, als dat in de gemeente gebeurt. Want die mensen laten daarmee zien dat ze hypocriet zijn. Dat hun belijdenis niks voorstelt. Als je Gods naam belijdt. En tegelijkertijd kan vloeken. Zou dat in onze tijd gebeuren? Dat iemand uit de gemeente gezet wordt, dat er een tuchtprocedure gestart wordt omdat iemand vloekt. Of als iemand bekend staat als buitengewoon hebzuchtig, dat diegene buiten de gemeente geplaatst wordt. Ik schrijf er ook een stukje van in de kerkbode, dat iemand van buiten de gemeente zei, ja, ik heb die preek gehoord hè, van één God, God en God alleen, maar helaas in de christelijke gemeente of onder christenen wordt er niet maar één God aanbeden, maar ook de mammon. Dat zijn die hebzuchtigen waar Paulus het over heeft. De apostel beveelt het, hè. Het is een belangrijk gebod, een ernstig gebod. Maar zegt dat niet wat over ons dan, dat we het daar niet zo ernstig mee nemen? Het derde gebod. Ik bedoel dat we zo gewend geraakt zijn aan bepaalde zonden, dat het ons ook niet meer raakt. We kijken naar films waar gevloekt wordt, OMG. En we zetten het niet direct uit. We werken in een omgeving waar vloeken of het gebruik van krachttermen heel normaal is. Ja, we vinden het wel vervelend, maar ja, wat van zeggen heeft toch helemaal geen zin. Iets dichter, wij ook uit de mond van mensen die christen zijn, hoor je soms bepaalde woorden waarvan ik me afvraag of degene die het uitspreken weten wat het betekent. Gossie. Dat is een verbastering van God. O jee of jeetje. Een verkleiningsvorm van de naam van Jezus, alsof je Jezusje zegt. Almachtig. Ik ben God, de Almachtige. Zo openbaart God zich aan Abraham. Goeie genade. Dat is een eigenschap van God die je zomaar gemakkelijk in de mond neemt. Of als iemand zegt, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? De Heer Jezus die zegt, zweer niet bij de hemel, dat is de troon van God. En als je er al niet bij mag zweren en heel plechtig een belofte doen, dan mag je er dan wel zomaar gebruiken om je verontwaardiging ergens over te uiten. Begrijp mij goed, ik noem die voorbeelden met schroom, ik ga ze ook niet herhalen, maar ik wil ze ook niet achterwege laten. Om u en om jou bewust te maken dat je onnadenkend dingen kan zeggen waarmee je je schuldig maakt aan de zonde tegen het derde gebod. Je misbruikt Gods naam en dat is een ernstige zonde. Ik noem het ook niet om een lijstje door te geven van dit mag je wel zeggen en dat niet. Iemand zei eens tegen mij, ja ik zal in jou bij zijn, maar niet meer de naam van Jezus gebruiken. Maar ik zie dat het je stoort. Weet je, ik zeg gewoon Mozes in het vervolg. Ja, die heeft het niet begrepen. Dat is een hele wettische manier om met het derde gebod om te gaan. Het gaat er niet om een lijstje, wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. Het gaat om je hartsgesteldheid. Het gaat er ook niet om dat wij mensen vragen, joh, zou je dat als ik erbij ben, nou alsjeblieft niet willen doen. Ik vind dat niet zo fijn. Nee, het is geen kwestie dat zo iemand respect heeft voor christenen. Nou, in jouw bijzijn gedraag ik me even anders. In het normale leven ga ik gewoon maar gaan. Net zoals, nou ja goed, thuis, dan bid ik niet voor het eten. En als jij er bent, nou dan ben ik even stil, uit respect voor jou. Nee, het gaat niet om ons, het gaat om de naam van God. Ook als wij er niet bij zijn, is die lasting net zo erg. Want God heeft zijn naam aan ons gegeven. Zijn naam bekendgemaakt. En die naam heeft hij bekendgemaakt met een doel. Het doel waarmee God zichzelf bekend maakt is dat wij hem kennen zullen. Dat wij weten wie hij is en wie hij is voor ons. Zo is dat toch ook gegaan bij Mozes met de brandende braamstruik. Jongen, dan weet je nog hoe dat ging? Mozes is in de woestijn. Hij hoedt de schapen van zijn schoonvader, Jethro. En dan ziet hij daar in de verte een heel opmerkelijk verschijnsel. Een braamstruik die in brand staat, maar die braamstruik die verteert niet. En hij is nieuwsgierig. Hij komt dichterbij en er komt een stem uit dat vuur, eigenlijk in het miniatuur wat er 40 jaar later gebeurt bij de Horeb. Ook uit een grote vuurkolom komt de stem van God. Maar uit dat vuur, uit die brandende braamstruik, komt Gods stem. Hij zegt, Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. Doe de sandalen van je voeten. Dit is heilige grond. En daar wordt Mozes door God gezonden om het volk uit Egypte te leiden. Maar Mozes zegt, ja, maar wat zou ik dan moeten zeggen? Als ik daar in Egypte kom bij mijn broeders, hoe zullen ze me geloven? In wiens naam ga ik eigenlijk? En de Heere maakt dan zijn naam bekend aan Mozes. Op dat heilige stuk grond zegt hij, mijn naam is Yahweh, ik ben die ik ben, ik ben de aanwezige. God openbaart zijn naam. Hij is de God die erbij is. Ik ben de God Mozes die met je meegaat. Met je mee optrekt. Ik ben heel dichtbij. En tegelijkertijd dichtbij, maar ook heilig. Dat vuur wat daar brandt. Terwijl die braamstruik niet verteert. Dat wijst op Gods heiligheid. Later in Exodus 34 maakt de Heere zich nog verder bekend aan Mozes. De Heere roept zijn naam uit naar Mozes. Tot twee keer toe. Yahweh, Yahweh. Heere, Heere. En wat zegt hij dan verder? Zegt hij, Mozes, zo wil ik bekend worden. Ik ben de Heilige. Ik ben de Almachtige. Ik ben de Schepper van de hemel en van de aarde. Met mij valt niet te spotten. Het is allemaal waar. Maar dat is niet wat God zegt als hij zich aan Mozes bekend maakt. Als zijn heerlijkheid voorbij gaat, dan zegt God, Heere, Heere, God barmhartig en genadig en geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Ik blijf de ongerechtigheid bewijzen aan duizenden. En ik vergeef overtreding, ongerechtigheid en zonde. De drie woorden in het Oude Testament die om de zonde gaan, worden alle drie genoemd. En ik vergeef het allemaal, zegt God. Maar die de schuldige zeker niet onschuldig houdt. Als God zijn naam bekend maakt, dan zegt hij, weet je wie ik ben? Ik ben de God van het evangelie. Ik ben barmhartig en genadig. Geduldig. Ik ben rijk aan goede tierenheid en trouw. Zo wil ik dat de mensen mij kennen. Dat zijn mijn eigenschappen. En let er ook op hoe het dan precies staat in het derde gebod. Hè. U zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Nee, er staat iets tussen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Uw God, alsof de Heere ermee zeggen wil, ik sta in directe relatie met jullie. Ik ben niet zomaar een God, ik ben jullie God. En dat blijkt uit het feit dat ik jullie gehoord heb toen jullie mij riepen in Egypte. Toen jullie als slaaf werden uitgebuit daar in die ijzeroven. Toen heb ik jullie bevrijd. Want ik ben barmhartig en genadig. Niet aan een enkeling, maar aan duizenden. Ik ben de God van het evangelie. De God die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Want ken je die God al? Ken je hem al? Heb je zijn naam lief gekregen? Zeg je, ja, die naam van God, die is zo waardevol voor mij. Want die naam, dat is de naam die ik heb leren aanroepen om verlost te worden. Dat is de naam die ik aanroep om vergeving te ontvangen voor mijn zonde. Dat is de naam waarop ik mag bouwen als ik het niet meer weet. Wanneer het leven voor mij zo ongrijpbaar en moeilijk is. Dan roep ik de naam van de Heere aan. En dan vind ik troost in mijn verdriet. En dan helpt hij mij als ik moeite op mijn pad tref. Het is de naam waar ik me aan vasthoud. Als ik geen kant meer uit kan. Dan weet ik, hij is de Heere. Hij is de ik ben, de aanwezige. Ken je die naam zo persoonlijk? Ken je het wonder dat hij zijn naam over jou heeft laten uitspreken toen je gedoopt werd? Ik doop u. En toen kwam jouw naam, kwam uw naam. En toen volgde daarop Gods naam. Ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Toen is jouw naam met Gods naam verbonden. En alles wat in die naam van God opgesloten ligt, dat zegt hij toe. Gods vaderlijke zorg, de verlossing van de Zoon, dat hij je wast in zijn bloed. En de vernieuwing van je leven door de Heilige Geest. Je draagt de rijkdom van zijn naam met je mee. Je kunt uit jezelf in zijn koninkrijk absoluut niet komen. Maar als je die naam aanroept, dan zal je zalig worden. Dan word je gered. Dat is het evangelie. In de naam van God zit het evangelie. De engel Gabriel, die zei tegen Jozef, je moet hem Jezus noemen. Dat is zijn naam. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daarom zegt Petrus in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. In de naam van God ligt onze verlossing. En die naam. Die mag je dus alleen maar gebruiken voor dat doel waar die voor gegeven is. God openbaart zijn naam zodat we hem persoonlijk kennen. Zodat we zijn naam gaan aanroepen. En dat we in die naam van hem barmhartigheid en genade vinden. Dat we op zijn naam vertrouwen. En al onze hoop op hem stellen. Eén naam is onze hoop. Heeft u door waar dat derde gebod vandaan komt? Heeft u het door van waar er zoveel ernst ligt in die waarschuwing van het derde gebod? Want wie de naam van God anders gebruikt dan waarvoor die naam bedoeld is, die gooit zijn eigen zaligheid weg. Die plaatst zichzelf buiten het koninkrijk. Het is namelijk de enige naam onder de mensen gegeven om zalig te worden. Met een eenvoudig voorbeeld zou ik kunnen uitleggen. Stel, je bent bij de dokter geweest. En die dokter die zegt, meneer, mevrouw, het zet er niet best voor u uit. U hebt een dodelijke ziekte. Dat verloop, ja, dat is bij iedereen anders. Dat kan heel grillig zijn, maar één ding is duidelijk. Het eindigt onherroepelijk in de dood. Maar er is één medicijn. En als je dat medicijn slikt, die tabletten die redden je leven. En wat heeft u een geluk dat u in Nederland woont. En dat medicijn, dat is net dit jaar op de lijst gekomen van medicijnen die vergoed worden. Velen lijden en sterven aan deze ziekte elders op de wereld. Maar hier is het medicijn verkrijgbaar. En je gaat het halen. Je hoeft niet eens een eigen bijdrage te betalen. Dan ben je toch dolblij. Dat medicijn, dat is je redding. Je hoop, je toekomst. Maar wat nu als iemand dat medicijn van je afpakt en zegt, ach wat een rommel. Geloof je werkelijk dat je het je verder gaat helpen? En die persoon pakt het van je af en die gooit het doosje leeg in het toilet en spoelt hem door. Wat zou je reactie zijn? Ben je toch verontwaardigd? Ben je toch boos? Ben je helemaal gek geworden? Die medicijnen zijn mijn leven, mijn enige hoop op herstel en genezing. Nou zo is het. En dan nog vele malen erger als Gods naam misbruikt wordt. Die naam die ons leven is, wordt zo door het toilet gespoeld. Alsof het niks is. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de rijkwijde van dit gebod. Dit gebod betekent nog veel meer dan niet vloeken. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop dat derde gebod geformuleerd wordt. Er staat niet, u zult niet vloeken. Nee, er staat, u zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Gebruiken, dat woord dat staat er in het Hebreeuws en dat betekent heel letterlijk, u zult de naam van de Heere niet optillen, niet dragen. Dus je neemt bij wijze van spreken Gods naam, je tilt die naam op, je draagt hem met je mee en je gebruikt hem ergens voor zoals je een instrument gebruikt, een gereedschap, een stuk gereedschap. En het derde gebod zegt dus, je mag die naam niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen, je mag het niet zomaar gebruiken. Niet zomaar omdat je het leuk vindt. Omdat het grappig is. Niet ijdel, niet zomaar, dat woord kan ook betekenen, niet waardeloos gebruiken. Je mag Gods naam niet gebruiken op een manier waaruit blijkt dat die naam geen waarde voor je heeft. Ijdel kan ook betekenen zonder doel. Je mag Gods naam niet anders gebruiken dan voor dat doel waarvoor hij die naam aan ons gegeven heeft. En hij heeft die naam gegeven, de catechisme zegt dat zo mooi, om aan te roepen, om te beleiden, om te eren. Als je de Bijbel verder gaat onderzoeken, en de tijd is veel te kort om dat allemaal op te sommen, maar dan kom je erachter dat derde gebod een hele brede toepassing heeft. Het gaat om veel meer dan vloeken, zoals in dat voorbeeld van Leviticus 24. Gods naam ijdel gebruiken is ook mijn eed plegen, als je onder ede staat. Voor een rechtszaak bij de politie. Dan noem je God, moet je beloven onder aanroeping van Gods naam dat je waarachtig zal zijn. Dat je de waarheid en de volledige waarheid zal zeggen. Maar het is ook als je een belofte doet, als je zweert, dat je God erbij als getuige roept. En je houdt je niet aan die belofte, dan zondig je niet alleen tegen het gebod dat je geen vals getuigenis zal spreken, maar ook tegen het derde woord dat je Gods naam ijdel gebruikt. En dat geldt ook voor beloften die we hier doen in de kerk, voor Gods aangezicht. Dat zijn beloften die we voor Gods aangezicht in zijn aanwezigheid doen. Bijvoorbeeld bij het huwelijk. We beloven met Gods hulp de ander trouw te zijn in voor- en tegenspoed. Bij de doop, daar beloven we dat we dit kind zullen laten onderwijzen en zelf zullen onderwijzen. Bij de aanvaarding van het ambt, we zullen ons ambt getrouw doen als vertegenwoordiger van Christus. Als we belijdenis doen, dan beloven we trouw te zijn aan de gemeente. Trouw onder de bediening van het woord. En we beloven ons ook te onderwerpen aan de kerkelijke tucht. Dus wie zich aan die belofte voor Gods aangezicht niet houdt, die ontheiligt Gods naam. Dan zegt men, ja, hij heeft het voor Gods aangezicht beloofd. Kijk nou hoeveel die God van hem waard is. Want hij breekt zijn belofte die voor zijn God gedaan heeft. Dan wordt Gods naam onteerd. Het kan ook anders. Je kan Gods naam ook ontheiligen door te denken, ja, Gods weg met mijn leven is niet goed. Ik snap er niks van en ik vraag het aan me af of hem het wel kan schelen hoe het met mij gaat. Gods naam is barmhartig, dat is zijn naam, maar je trekt het in twijfel. Dan zondig je tegen het derde gebod. Of boos zijn op God, alsof hij je een misdaad naar je gepleegd heeft, door deze weg met je te gaan. Dan trek je zijn karakter in twijfel. Dat karakter, dat hij goedwillend is, dat ligt opgesloten in zijn naam. Gods naam kun je ook misbruiken door zijn naam te gebruiken voor je eigen plannen, voor je eigen mening. Zinnen als God heeft tegen mij gezegd dat we dit of dat moeten doen, dat wordt in bepaalde kringen heel gemakkelijk gezegd. God heeft tegen mij gezegd alsof wat God in de persoonlijke leiding misschien aan je duidelijk maakt, dat gelijk staat aan zijn heilig woord. Dan kan je beter zeggen, ja, ik geloof dat de Heer onze weg zo en zo leidt, maar bid er zelf ook maar voor. Heel gemakkelijk wordt het in bepaalde kringen te pas en te onpas gezet. God wil dit van ons, God heeft gezegd dat. Alsof mensen in direct contact staan met God en woorden ontvangen. Gods naam kan ook ijdel gebruikt worden door telkens maar Gods naam te herhalen in onze gebeden. Heren, ik wil u vragen, Heren, dat u ons, o Vader, nabij zijt. Want Heren, u weet toch, Vader, en dan telkens maar weer een andere naam, alsof het een komma in de zin is. Vaak niet bewust, niet zo bedoeld, maar toch. En wat dacht je van gedachteloos bidden? Of gedachteloos iets zingen? Gedachteloos bidden, even een gebed voor het slapen gaan. En je denkt amper bij na wat je bidt. Je doet het uit gewoonte, zonder het besef dat je Gods heilige naam aanroept. Je zingt het maar een beetje mee. En intussen ben je op zoek naar de snoepjes in je tas. Want de preek begint zo. Gods naam kan ook misbruikt worden door mensen die er rijk of beroemd mee willen worden. Politici gaan de verkiezingstijd in die erop wijzen dat ze christen zijn. In God geloven om stemmen te winnen. Ze nemen Gods naam en die nemen ze mee, die dragen ze en ze gebruiken hem voor een ander doel dan waarvoor hij bestemd is. Gods naam is niet bedoeld om stemmen mee te winnen. Ook andere bekende mensen kunnen Gods naam misbruiken. Ik moet denken aan christelijke artiesten. Als het goed is, wil een christelijke artiest Gods naam verheerlijken. Door muziek die hij of zij maakt. Maar is dat altijd zo? Als je Gods naam wil bezingen, klopt het dan dat je zelf bij een concert wordt toegejuicht? Mag je, als je God de eer geeft in je zingen, mag je daarna een applaus ontvangen? Wie ontvangt dan de eer? Dan gebruik je toch misschien heel onbedoeld Gods naam en word je er zelf beter van. En nog erger is het als je door dat soort concerten rijk wil worden. Dan gebruik je Gods naam om de mammon te dienen. Begrijp me goed. Ik zeg niet dat het hen allemaal om hun eigen eer te doen is. Ik zeg niet dat motieven nooit zuiver zijn. Die kunnen heel zuiver zijn, maar het sluipt er onbedoeld in. Snap je dat als ik erover nadenk, dat ik dat best lastig vind, zulke soort concerten? Eigenlijk toen ik er van de week over na ben gaan denken, dacht ik, ja, hoe zuiver is het dat we christelijke artiesten, dat die toegejuicht en toegejoeld worden. En dat we het allemaal over die artiesten, heb je hem of haar gehoord? Die zaken liggen heel teer. En je geweten moet als christelijke artiest zelf heel zuiver zijn. En ook als christen die concerten bezoekt, met wat voor motief ga je erheen? Gods naam mag alleen gebruikt worden om hem te eren, niet om mensen te eren. En ik noem de christelijke artiesten, ik kan net zo goed ons dominees noemen. Die kunnen ook voor hun eigen eer bezig zijn. Dat zijn ook mensen die het fijn vinden om de bekende dominee te zijn. De geliefde spreker. Die kunnen er prat op gaan om die geweldige dominee gewonden te worden. Terwijl ze in de heilige dienst genomen zijn. Niet om zelf naam te maken, maar om de naam van hem groot te maken. Voelt u het aan? We kunnen allemaal zonder, zomaar onopgemerkt, zondigen tegen het derde gebod. Het sluipt zo onze levens in. Als we gedoopt zijn, ben je naar Gods naam genoemd. En ontvang je het teken dat zegt dat we bij die ene God horen. Vader, Zoon en Heilige Geest. We dragen Gods naam met ons mee. En we mogen dan ook niet leven alsof we Gods naam niet dragen. We hebben de familienaam van de Heere gekregen. Ja, ongevraagd. Maar wat een rijkdom ligt erin. Dat we die naam gekregen hebben. Maar we gehoorzamen het derde gebod. Door bij onze doop te leven. Door in alles te spreken en te handelen overeenkomstig onze familienaam. En ervoor te waken dat er dingen zijn die we zouden doen waardoor de buitenwereld zegt. Is dat nou een christen? Die draagt de naam van Christus, maar kijk eens wat een leven. Volgens mij dient hij de mammon. Het derde gebod komt heel dichtbij. Het stelt ons voor de vraag, ken je de naam van God? Ken je de naam van God? En is die naam je alles geworden? En is het voor u, voor jou ook zoiets bijzonders dat zijn naam al aan het begin van je leven aan hem verbonden is? Roep je die naam aan om zalig te worden? Ja, want dat derde gebod, dat wil ons toch uiteindelijk bij Christus brengen. Hij deed zijn naam eer aan. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn naam is Christus. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde. Door God aangewezen om de redder der wereld te zijn. Hij heeft Gods naam. Dat zegt hij zelf in Johannes 17. In het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb uw naam op de aarde verheerlijkt. Heb je zijn naam al lief? Hij die zegt, roep mijn naam aan, want ik ben zo barmhartig. Ik ontferm me over je. Roep mijn naam maar aan, want ik ben genadig. Ik vergeef je al je zonden. Roep mijn naam maar aan, want ik ben zo geduldig. Je bent al zo lang je eigen weg gegaan. Maar ik wacht totdat jij naar mij komt om je zonden te belijden en dan zal ik je schoonwassen. Roep mijn naam maar aan, want ik ben rijk aan goede tierenheid. Ik overlaat je met mijn goedheid dag aan dag. Het is zo'n grote zegen dat God zijn naam aan ons bekend gemaakt heeft. We leren hem in zijn naam ten diepste kennen. Wie hij is voor ons, wie hij is voor ons in zijn Zoon, Jezus Christus. Die naam is onze hoop. Die naam is al ons vertrouwen waard. Die naam is al onze lof en al onze eer waard. Die naam is het waard om voor eeuwig geprezen te worden. In de hemel, maar ook hier op aarde. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Psalm 8 bezingt het Heere, uw grote naam in de schepping. Maar nog veel meer, Heere, kunnen wij uw naam bezingen, beloven. Uw naam loven en prijzen. Als wij nadenken over uw verlossing die u in de naam van Jezus Christus geopenbaard heeft. O Heere, die naam, daar verwachten wij het van. En Heere, geef dat we een steer geweten hebben als het om uw naam gaat. En dat we de juiste toon, de juiste snaar weten te raken bij onze medemens. Als wij horen dat uw naam misbruikt wordt. Dat we er niet volop ingaan en zeggen, joh. Als je dat nog eens een keer doet, dan kom je in de hel, hoor. Nee, Heere, u kan dat ook gebruiken, maar u wil ons toch ook wijsheid geven om juist op die momenten een getuige van u te kunnen zijn. Als het ware mensen te lokken. Want heel veel meer mensen bidden ongemerkt om hun verdoemenis. Dat ze niet in de gaten hebben wat dat betekent, Heere, dat we ze toch de andere weg mogen wijzen. Heere, gaat u zo met ons mee en u gaat met ons mee, want we mogen uw naam dragen. En geef ons dat wij waardige naamdragers zijn. Dat we uw naam hoog houden, uw naam belijden. En dat niet omwille van ons uw naam oneer wordt aangedaan. Heere, gaat u zo met ons de week en u weet wat er in onze agenda staat en wat er niet in staat. Gaat u met ons mee. Wees ons nabij waar wij gaan en staan. En breng ons volgende week weer samen. Om vergaderd in uw naam uw woord te horen. Dat bidden wij in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 33, vers 11 is onze slotzang. Psalm 33, vers 11. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.